Ja, goedemorgen. Mijn naam is Isaac Wolters. Ik ben hier vaak te gast, maar nog niet op deze plek geweest. En dat vind ik bijzonder en vind ik ook wel een uitdaging. Ik was vannacht om 3:15 wakker. Dat was best vroeg. Gelukkig kon ik nog een beetje wegdommelen. Maar ik ben wel echt benieuwd wat God vanochtend voor jullie heeft. Ik denk dat hij iets moois gaat brengen ook voor jullie gemeente. En daar wil ik graag over delen. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben dus Isaac. Ik ben getrouwd met Brenda. Wat heb ik?
3 prachtige kinderen.
Dat is mijn standaard zinnetje. Restart, dat kende al helemaal uit mijn hoofd. Ilse en Milan staan daarboven en mij wel daaronder. We wonen in Groningen, in de wijk Leeuwenborg. En daar wonen we zo'n 20 jaar inmiddels. Ik ben niet zo snel. Ik werk voor NextMove. Ik ben Development Director. Ik heb een Amerikaanse collega, die vindt het leuk om wat Amerikaanse termen erin te gooien. Maar ik voel me vooral een servant, zoals ik mezelf altijd voorstel. Ik wil God dienen en als God me op deze plek brengt, dan neem ik die graag in. Ze mag leiding geven aan NextMove, wat ik met heel veel plezier doe. En als NextMove willen wij graag sporters uitdagen om Jezus te volgen, zodat God door en heen zichtbaar wordt. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door een sportcommunity. Dan zullen de sportcommunity zich misschien niet direct allemaal sporters voelen. Maar door sportcommunity te doen in de wijken, zien we gewoon dat Jezus zichtbaar wordt door die sporters heen. We doen dan sportkampen, waarin jongeren met een groep optrekken in de sport die ze leuk vinden. Dat is voetbal, volleybal, basketbal en dit jaar ook mountainbiken. En zelfs hebben ze fantastische diensten waar ze iets van Jezus mogen leren. Dat doen we ook met topsporters. We hebben 2 mensen in ons team die met topsporters optrekken. Die bijvoorbeeld met de basketballers van Dona een bijbelstudie doen. En we doen ook outreaches. We gaan met veel jongeren naar het buitenland. En dat wat we hier in Nederland doen, ook in het buitenland te brengen. Dat even heel in het kort wat ik doe voor NextMove. Vannacht werd ik dus op tijd wakker. En ik had gisteren al opgeschreven: preekproces. Hoe komt zo'n preek tot stand? Nou, de Heer heeft een gewoonte bij mij om mij 's ochtends vroeg wakker te maken en dan van alles in mijn hoofd te stoppen waar het over zou moeten gaan. En ik ben inmiddels 44, maar ik wil de tijd van mijn leven heb ik niet gesproken. Op mijn 15e heb ik over mezelf uitgesproken: ik spreek niet langer, maar ik zwijg. En dat was gebeurd na een vervelende situatie op de middelbare school. Maar het is wel mijn hele leven mij blijven achtervolgen. Mijn moeder zei altijd: waarom zeg je nooit wat? Waarom praat jij niet? Mijn vrouw zei altijd: ik versta je niet, ik hoor je niet. Dus die woorden werden in de jaren alleen maar bevestigd. Jij kan niet spreken, je kan wel beter zwijgen. Totdat ik laatst, in 2017, heb ik door middel van groundwork heb ik dat achter mij gelaten. Dan ben ik weer gaan spreken. En toen laatst kreeg ik een beeld van God. En die liet me zien dat ik als klein jongetje van 10 buurjongetjes en buurmeisjes bij mij thuis uitnodigde. Ze in de gang zette. En ik zelf de trap op liep om daar domineetje te spelen. En de kinderen van de wijk te vertellen over het goede nieuws van Jezus. En dat is best bijzonder. Dat je dat beeld weer ziet en dat je dat verlangen hebt. En in mijn hoofd heb ik al 100.000 preken gegeven. Maar ik heb het nog niet zo heel vaak gedaan. En dat maakt het soms dat ik soms heel veel wil vertellen. Omdat ik heel enthousiast ben over wat God allemaal doet in mijn leven. Dus als ik iets te enthousiast word, iets te veel vertel, dan mag je even je hand opsteken en mag je zeggen, nee, waar gaat dit verhaal over? Ik was bezig en het is Vaderdag vandaag, dus misschien is het wel geen toeval. Maar wie kent deze plaat? Best veel mensen. Dit is van de Verloren Zoon. Prachtig geschilderd door, volgens mij was het Rembrandt. Is in Rusland, in het grote museum, ik weet niet precies welk museum. En Henry Nouwen heeft daar een heel mooi boek over geschreven, Eindelijk Thuis. En daar wil ik het met jullie hebben, Eindelijk Thuis. Want ik geloof dat we thuis mogen komen bij onze hemelse Vader. En ik ga het verhaal van de verloren zoon even met jullie lezen. En als je mee wil lezen, dan vind je dat in Lucas 15. Vanaf vers 11. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit, verhuurde zich aan een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet doen. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op de weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem op de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de knecht, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring om zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want de zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij de muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezonder wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem op andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En mijzelf nooit een geitenbakje gegeven om bij mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u thuis is gekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch allemaal maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Tot zover. Ik was een stuk aan het lezen en wat mij opviel was dat in het begin het nogal een beetje onpersoonlijk begint. Iemand had twee zonen, in de andere vertaling een zeker mens. Dat was een beetje gek, op een of andere manier raakte mij dat, dat het onpersoonlijk was. En ik geloof als je thuis komt, dat dat niet onpersoonlijk is, maar dat het gewoon heel persoonlijk kan zijn. In vers 2 wordt het al iets persoonlijker, dan gaat het over een vader. En daar kunnen we dan direct een voorstelling bij maken. Wat ook opvallend is, is het verhaal hiervoor. Hiervoor wordt er verteld over het verloren schaap, waar jullie straks nog een mooi toneelstuk over gaan zien. En dan gaat het ook over het verloren muntje. En beide mensen gaan heel erg op zoek. De herder gaat op zoek naar het verloren schaap. En de vrouw gaat op zoek naar het verloren muntje. En er wordt een feest gevierd. Ook al had die herder nog 99 schapen, toch ging hij op zoek naar dat ene schaap. Ook al had die mevrouw nog 9 andere muntjes, toch ging die vrouw wel op zoek. En samen gingen ze vieren. En ze gingen vieren en samen ook gewoon nodigden ze hun vrienden uit om in de vreugde te delen. Maar bij het verhaal van de verloren zoon is de vader alleen maar aan het wachten. Hij staat op de uitkijk of zijn zoon thuis komt en hij gaat niet op zoek. Het is niet zo dat hij naar hem op zoek gaat om hem op te halen. Maar hij wacht. En ik dacht, misschien gaat het in dit verhaal ook wel veel meer over de zoektocht van de zoon. Want wie is er eigenlijk verloren? Want de zoon is bezig met mooie dingen van de wereld. Die geniet van het leven, die zal zijn geld aan uitgeven. Want de wereld biedt hele mooie aantrekkelijke dingen. En dat zien wij ook. In ons eigen leven. De wereld is soms zoveel mooier dan wat bijvoorbeeld de kerk of wat het geloof eventueel zou kunnen bieden. En toch ervaart hij, ja, ik ben verloren. En ik merk dat ik door alle ellende heen weet wat ik thuis heb. En dat het thuis toch best goed is. Want thuis, daar is hij geweest. Hij is geweest op die plek van thuis. En toch is het niet altijd voldoende om te weten hoe het thuis is bij de vader. Want de oudste zoon, die is al jaren thuis. Maar hij weet eigenlijk niet zo goed wat de vader voor hem heeft. En misschien weten wij dat zelf ook niet zo goed. Misschien weten wij ook wel niet zo goed wat de vader voor ons heeft. En misschien stellen we die vraag ook wel niet zo vaak. Hé, Heer God, wat heeft u voor ons? Wat ik vaak hoor is de laatste tijd dat het gaat over... Je mag ze zijn bij God. En dat is voldoende. Maar ja, hoe kun je zijn bij God? Hoe doe je dat dan? En de oudste zoon was ook gewoon bij zijn vader. Hij was thuis. Hij was zo druk bezig met van alles en nog wat. Met werken. Met zijn vader maar naar de zin maken. Terwijl hij ook gewoon gebruik had mogen maken van... Dat wat de vader voor hem heeft. Als we bidden, laat uw koninkrijk komen zoals die is in de hemel. Laat het komen. Nee. Als we bidden, laat uw koninkrijk komen hier op aarde zoals het in de hemel is. Dat is volgens mij een beetje wat de vader voor ons heeft. En voor mij... is het best lastig om dat voor te stellen. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet Gods Koninkrijk hier op aarde eruit? En ergens is de Maaiweek voor mij wel...
Moet ik me hier op richten? Op mij?
Op jou?
Ja.
Oké.
Okay. Zit ook nog.
Ja,
zal ik hem doen?
Ja, wil je het doen? Heel fijn.
Kun je er rustig zitten?
Kan ik rustig naar huis en daar wel staan? Is het goed?
Ja, rustig
staan.
Doe nog maar eentje verder. Voor mij is de Maaiweek wel echt een beetje hemel op aarde. Als ik zie wat er gebeurt. Wij trekken de hele dag met elkaar op. We eten met elkaar. We bidden met elkaar. We aanbidden. We hebben lol. We doen gekke dingen met elkaar. Een energizer. Deze was heel rustig, kan ik je vertellen. We delen onze tranen. We brengen vreugde en blijdschap op zo'n veldje in Ter Boer. We ontvangen van elkaar. En we corrigeren elkaar. En dat is oké. Okay. Daarnaast bemoedigen we elkaar en dagen we elkaar uit om stappen te zetten. Zou dat gewoon iets zijn wat de Vader voor ons heeft? Gods Koninkrijk op aarde. Die opdracht hebben we volgens mij ook allemaal gekregen. Als we lezen in Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. Vandaag is het thema restart. Restart betekent letterlijk vertaald herstarten. Een soort reset. Het opnieuw beginnen vanaf een beginpunt. Dus een beginpunt van waar het gestopt is. In het verhaal van de verloren zoon zien we dat letterlijk gebeuren. Hij keert terug naar de plek waar het goed was. Hij maakt een nieuw begin bij zijn vader. Restart is ook de naam van de sportcommunity. Niet per se een herstart, maar wel een nieuw begin. En in die naam, restart, zit ook heel licht iets in van ons verlangen. Wij verlangen ernaar dat kinderen Jezus gaan ontmoeten en dat ze een start mogen gaan maken met hem. Dat verlangen we niet alleen voor de jongeren in de wijk, maar dat verlangen we ook voor de jongeren die als vrijwilligers mee gaan doen. De naam Restart komt van de springtuindienst die we hadden in 2023. 2023 was het verlangen in de boer om weer een nieuw begin te maken na corona. Vandaar de naam Restart. En Tjerk belde mij op of ik wel mee wou bidden bij de jeugddienst. Ik wou mee wou bidden voor de jongeren. En die plek vind ik echt prachtig. Ik hou van gebed. Ik hou zo ontzettend veel van jongeren. En ik zei dus direct ja, zonder erover na te denken. En de dienst was prachtig. Er gebeuren zoveel mooie dingen. Maar er gebeurde ook wat in de harten van de mensen die er waren. Bij Tjerk, bij Sam, bij Joke, bij Jonny. Ronnie, bij Jitske, bij Kim. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Zoveel mensen die iets proefden van wat God daar aan het doen was. En toen, na die dienst, kregen Sam en ik een beetje hetzelfde verlangen. Kunnen wij niet een sportcommunity doen in Ten Boer? Wij doen dat al een aantal jaren in Leeuwenborg. Maar volgens ons kan het ook prima in Ten Boer. En zo zijn we gestart. We zijn op zoek gegaan naar de kerk. Want wij als Next Move geloven dat de kerk de plek is die het moet gaan dragen. De plek waar de jongeren, als ze Jezus gaan leren kennen, een thuis mogen gaan vinden. Wij als Next Move hebben een mooi kantoor. Maar we hebben niet elke zondag een dienst waarin jongeren, als ze Jezus leren kennen, naartoe kunnen gaan. En het was tof om te zien dat kerken enthousiast waren. Het was tof dat jullie als buurhoes ook gewoon zeiden van, jullie zijn van harte welkom. En wij voelen ons inmiddels hartstikke thuis. Het is echt een mooie plek. En we zijn blij dat we hier mogen zijn elke week. In oktober 2023 zijn we gestart. En waar we begonnen met een team van 6 mensen, is het team inmiddels uitgebreid naar 11. En we zijn nog maar 9 maanden verder. Hoe tof is dat? We worden met open armen ontvangen, ook al is er soms wat weerstand. Maar dat is ook oké. Want de mevrouw van gebed, die voelde weerstand terwijl ze bezig was met 24 uur gebed. Ik geloof dat dat ook zo is, als je bezig bent met de dingen van God, dat er weerstand komt. Ik wil gewoon wat verhalen delen van wat God doet in het team. Kim heeft tijdens de maaiweek een rust ervaren die ze nog nooit eerder ervaren heeft. Ze gaat wel heel wat jaartjes met Jezus. Je was 8 toen je gedoopt werd volgens mij. En toch had ze deze rust nog niet eerder in haar leven gezien en ervaren. Kim was ook onder de indruk van wat de sportcommunity doet, hoe simpel het kan zijn door sport Jezus te brengen. En ze had al heel wat evangelisatieacties gedaan, maar deze vond ze wel heel effectief. En we hebben Sam. Sam is mijn persoonlijke held. Ik vind het zo knap om te zien. Toen ik hem ontmoette, toen deelde hij over het feit dat hij een tijd moeilijk in zijn vel zat, dat hij er gewoon niet lekker in zat, dat hij gewoon misschien wel bijna een beetje depressief was. En hij ging op zoek naar Jezus en hij vond Jezus. En hij kwam bij onze sportcommunity terecht. En ik zie wat die jongen nu allemaal doet. Hij is MC bij de Springtime. Hij staat hier gewoon prima dat spelletje doen. En die jongen is nog maar 18, hè? Ik vind het echt heel bijzonder. Hebben we nog Marlou? Marlou is denk ik 3 maanden weer bij de kerk of zo. Dus, ook zij zat niet zo lekker in haar vel. Er gebeurden dingen in haar leven die niet zo fijn waren. En ze dacht, ik moet weer terug naar de plek wat thuis is. En ze kwam thuis in de kerk. En ze ervaarde daar iets van God. En dat was voor haar heel bijzonder. En toen daagde de kippen uit om mee te doen met de Meiring. Of Louise daar vanuit. Om dans te gaan geven. Want dans kan ze fantastisch. Dat is haar talent. Daar is ze goed in. En dat ging ze doen. Maar toen zei ze wel, die dingen van geloof, dat te delen met de kinderen, dat vind ik heel ingewikkeld. Daar ben ik niet zo goed in. Ik kan je vertellen, de eerste keer dat zij met zo'n groepje zat, ze deed het fantastisch. Alle andere teamleden waren enorm onder indruk van hoe ze dat deed. En dat is heel bijzonder. En ze zit bij Alianne in de klas. Ik ken Alianne ook van de sportcommunity. Ik ben met Alianne naar Cambodja geweest. En ik kwam Alianne en Malou tegen op opwekking. En toen zei Alianne tegen mij, en het raakt me weer. De afgelopen 3 jaar dat ik bij haar in de klas zat, heb ik Malou niet zo vrolijk gezien. En nu ze Jezus kent, begint ze te stralen en ziet ze zoveel mooie dingen. Volgens mij is dat gewoon thuiskomen. Hebben we nog Lian. Lian die bij de sportweek zei, ik vind bidden voor kleine groepjes heel ingewikkeld. En toen was daar de barbecue en toen stond ze daar voor, ik denk zo'n 80 mensen, te bidden om een zegen te vragen over de barbecue. Volgens mij is dat thuiskomen. Voor mij is dit ook thuiskomen. Thuiskomen op de plek waar zoveel mooie dingen gebeuren. Waar zo'n mooie gemeente ons zo van harte welkom heeft. Ik word er heel blij van. En ik ben echt onder de indruk van wat hier gebeurt. Ik ben al jaren zendeling. Ben al jaren in de stad bezig. Ik probeer daar altijd de onderlinge verbinding tussen kerken te maken. Maar het is zo moeilijk in de stad. En hier in de Boer gaat gewoon goed met elkaar naar opwekking. Doen we ook een kerstplein en kerst. Event en alle kerken doen gewoon mee. Ik geniet ervan en ik word daar ontzettend blij van. En ik wil je ook gewoon echt aanmoedigen. Ik heb geloof in de volgende generatie die komt. Ze hebben geestelijke vaders en moeders nodig die ze met open armen ontvangen. Ze helpen te ontdekken wat de vader voor ze heeft. En mag dat een keer misgaan? Jazeker. De jongen die Sam bij sportcommunity gebracht heeft, die zijn we een beetje kwijtgeraakt. Maar ik geloof wel dat hij weet hoe hij weer thuis moet komen. En ik geloof dat het gaat gebeuren. Maar ook voor jou, voor u. Ik hoop zo dat u mag ontdekken wat God voor u heeft. Want het is zo fijn om thuis te komen bij God. Het is zo fijn om te ontdekken wat de Vader voor je heeft. Om bij Jezus thuiskomen is werkelijk thuiskomen. Amen.